Hartelijk dank. Rouwen, dat deed en doet Nederland nog steeds na aanleiding van de vliegramp vorige week in Oost-Oekraïne, waarbij bijna 300 doden vielen, onder wie 193 Nederlanders. En dat het toestel uit de lucht is geschoten en niet door bijvoorbeeld een technische fout naar beneden stortte, dat is extra zwaar voor de nabestaanden. Dat zegt de rouwdeskundige Daan Westerink. En over de impact van de crash op de nabestaanden gaan we nu met haar praten. Daan, nogmaals welkom.
Dankjewel.
Misschien goed om te zeggen, jij bent zelf je moeder verloren toen je 14 was en je vader toen je 32 was.
Ja.
Had eigenlijk een baan in deze wereld, de wereld van de media, bij verschillende producenten en omroepen. Maar toen jouw vader overleed, toen besloot jij, ik ga iets doen met rouwverwerking. Je geeft de workshops, je geeft lezingen, je bent heel erg mee bezig. Wat was jouw eerste gedachte als deskundige op dit gebied vorige week donderdag?
Dat ik moest denken aan alle mensen die iemand in dat vliegtuig kenden. Hoe ongelooflijk snel nu social media werden vervuild met foto's. Aan de andere kant de hartverwarmende reacties ook. En ook tweets van een meisje dat zei, mijn oom en tante zaten er toch in. En ook weer het bewijs dat als iets heel dichtbij gebeurt, ook al is dat in de Oekraïne, maar doordat er mensen uit Nederland in zitten, die weer allemaal iemand kennen in Nederland, en ineens merk je, oh ja, het kan zomaar jou treffen.
Ja. Dan komt het heel erg erbij. En wat betekent dan precies dat we ook toen al heel snel leerden dat het waarschijnlijk zo was dat het vliegtuig door een raket uit de lucht was geschoten?
Ja, dat maakt het gewoon een heleboel. Dat maakt het heel wat zwaarder. En net werd er verteld dat die plek zo belangrijk is. Maar dat is in dit geval helemaal niet waar. Het ergste is dat iemand door geweld, door moord, want dat is waar je nu mee te maken hebt, in tegenstelling tot bij Tenerife, de vliegtuigramp, die door een mankement uit de lucht kwam vallen, is deze vliegtuig met bijna 300 mensen aan boord. Ik heb het dus niet over het aantal Nederlanders, maar 298 mensen, die zijn gewoon naar beneden gehaald. Die zijn vermoord. En dat is, blijkt uit onderzoek, gewoon heel slecht te verteren. Dan kun je ook helemaal niet praten over verwerken. Dat hoorde ik ook iemand zeggen, dat dan de rouw 3 tot 5 jaar duurt. Wel, nee, dat neem jij je leven lang met je mee als jouw ontzettende mooie kleine dochter en met haar vader en nieuwe vrouw, stiefmoeder dus, uit de lucht zijn gehaald. Hoe kun je dan spreken van 3 tot 5 jaar?
En hoe komt het dan precies dat je het dan niet kan verwerken? Hoe gaat dat in je hoofd?
Het woord verwerken is niet op zijn plek. Waar het om gaat is dat als je iets heel heftig is overkomen, hoe je dan verder kunt in je leven. Hoe blijf jij dan in balans? En verwerken is dat je de omvang weet van wat er is gebeurd. Dat er vragen beantwoord worden. Het gaat niet alleen maar om het uiten van verdriet, maar dat gaat ook om, mag ik alle waarheden weten? Mag ik weten waar ze nu zijn? Mag ik alsjeblieft daarbij? Kan iemand mij vertellen wie hier nou schuldig aan is?
Ja.
En tot die tijd, tot je al die antwoorden hebt, want dat zag je ook bij bijvoorbeeld een zaak als Marianne Vaatstra. Zij is wel gevonden, maar er waren zo ontzettend veel vragen. En dat heeft dat hele gezin verscheurd. Terwijl er wel een plek is waar het was gebeurd, maar niet weten waarom dit prachtige meisje in de bloei van haar leven uit de wereld is gerukt. Dat
is
heeft
erger,
ze zo.
Ja. Erger dan een verschrikkelijke waarheid.
Ja.
Ja.
De waarheid.
Waarbij Jacobs?
Ja.
Kijk, ieder mens weet en beseft dat we allemaal terminaal zijn. Ik zeg het tegen mensen, jonge mensen, allemaal terminaal.
Ja.
Dat snapt iedereen. Dat aanvaard je ook. Je bent geboren, dat is een zekerheid. En je gaat dood, dat is een zekerheid. Maar als halverwege in die er iets gebeurt wat onnodig is, zo wordt het dan beleefd.
Nutteloos
en onnodig. Ja, een ziekte, oké, dat begrijpt iedereen, dat hoort ook bij het leven. Maar dit is iets wat niet bij in onze gedachten niet had mogen zijn.
Ja.
En dat maakt het moeilijk.
Ja, want ik vind het wel interessant, Daan, je zegt net, je hebt het over dat het belangrijk is bijvoorbeeld dat je ook weet wie er schuld aan heeft. Maar wie het ook uiteindelijk is, het was waarschijnlijk nooit de bedoeling dat het passagiersvliegtuig geraakt wordt. Dus zelfs al heb je de schuldige, dan was het alsnog een domme fout waarschijnlijk.
Maar even op in de eerste plaats is heel belangrijk om te stellen dat rouw is heel individualistisch. Hè? Je kunt niet stellen dat iedereen die plek nodig heeft, dat iedereen de schuldvraag beantwoord moet krijgen. Dat is heel persoonlijk. Er zijn mensen die afschuwelijke dingen mee hebben gemaakt en die toch het leven hebben op kunnen pakken, omdat ze een hele steunende omgeving bijvoorbeeld hebben.
Ja.
Omdat ze een hele fijne gemeenschap hebben. Of dat nou de kerk is of de buurvrouw die heel steunend is. En of dat nou inderdaad iemand van welke afkomst dan ook is, Joods of islamitisch of atheïstisch.
Mm-hmm.
Dat maakt niet uit. Je kunt dus niet stellen dat iedereen dezelfde weg, hetzelfde rouwtraject afloopt.
Maar iedereen heeft wel steunpilaren nodig in zijn omgeving.
Ja, en niet alleen uiten van verdriet, maar er zijn ook kinderen die iemand hebben verloren en die toch mogen gaan voetballen. Die heel erg veel behoefte hebben om met vriendinnen muziek te gaan draaien.
Ja.
Wij kijken heel erg vaak naar de buitenkant van iemand. En daar kom ik eigenlijk voor op nog steeds.
Mm-hmm.
Begrijp ook de kinderen en de jongeren. Zij doen eigenlijk voor wat wij af zijn geleerd. Dat je niet de hele dag alleen maar met het verdriet kunt bezig zijn. Maar dat het ook heel belangrijk is dat je even dat pannetje soep met de buurvrouw kunt delen.
En dat je ook kunt lachen in een week nadat zoiets gebeurd is?
Ja,
dat hoort er gewoon bij?
Ik stond een week na de dood van mijn moeder weer op de dansvloer. En toen werd er gezegd, kijk maar, meisjes die rouwen veel sneller dan jongens. Dat zijn misvattingen die heel pijnlijk zijn.
Ja.
Want degene die dat zei, zag mij niet 's nachts in mijn bed huilen. Die zag alleen dat meisje dat met haar beste vrienden, als een soort cordon om mij heen, toch zorgde dat ik even iets anders zag dan alleen maar dat hele grote verdriet.
Ja. Maar betekent dat het ook zeg maar, voor omstanders van bijvoorbeeld nabestaan, dat het ook soms best een beetje moeilijk is om te kijken, ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Je wil iemand ook niet zo'n meewarige blik geven de hele tijd.
Nee.
Wat is nou juist het? Want iemand kan maar net in een bui zijn dat hij heel erg erover wil praten. Of net in een bui dat hij even lekker gewoon voetballen of iets leuks doen.
Sluit aan. Ik heb ooit de vraag gekregen van een oom die zei, hoe moet ik mijn neefje die zijn moeder verloor therapie geven? Ik zei, wees een warme oom. Je hoeft op dat moment niet tegen zo'n jongetje te zeggen van 7, we gaan even naar boven en nu ga ik met jou praten over de dood van je vader. Misschien vindt hij het wel veel fijner dat jij op vaste momenten een steunpilaar bent.
Ja.
En dat je dus langs de kant van het voetbalveld staat, of op het moment dat jij een belangrijk moment hebt in de kerk, dat je daar bent.
Gewoon er zijn, zo simpel, ja, heel moeilijk, maar eigenlijk heel simpel is het.
Ja, en de buurvrouw ook. Dat pannetje soep lijkt heel erg een cliché, hè? Maar die is zo fijn. Als jij geen woorden hebt, dan kun je dat ook zeggen. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ook in deze situatie, zoveel gezinnen die getroffen zijn.
Ja.
Wat is het dan fijn dat er gewoon mensen in de buurt zijn, op school, in de gemeenschap, op het werk, die iets organiseren, die naar jou toe komen en die met lege handen komen, maar met een vol hart.
Ja, Rabijn Jacobs?
Nou, het is belangrijk, ik ben het helemaal eens, dat we dus niet gaan zeggen, er is een soort gebruiksaanwijzing. Als ik mensen wil helpen,
nee,
dan ga ik al het eerst eens heel goed luisteren voor ik mijn mond überhaupt open doe. En het kan zijn bij de een is gewoon er zijn voldoende. Bij de ander die wil echt allemaal spreken. Wil dat ik luister. En een derde wil dat ik constant loop te praten. Maar ik zou me toch kunnen voorstellen dat voor sommige mensen, we hadden even wat er nu gebeurd is, als zij zouden horen dat iemand zegt, een land, wij hebben dit gedaan, maar het was een vergissing, dat voor hun aanvaardbaarder zou zijn als mensen blijven volharden dat het opzettelijk is gebeurd, mm-hmm, of niemand geeft aan dat ze schuldig zijn.
Ja.
Bij sommige mensen zou het belangrijk kunnen zijn.
Daan?
Ja, en dat is ook zo. En wat ook heel belangrijk is, dat vind ik heel mooi wat u ook zegt, dat hoort ook bij uw werk en bij mijn werk, luisteren ook op de lange termijn. Want nu hebben misschien nog niet, je kunt nu nog niet stellen, hebben mensen nu hulp nodig of een psychiater of psycholoog, maar over een half jaar, let dan ook op hoe het met iemand gaat. Want dat is wel duidelijk dat deze nabestaanden het zwaarder hebben dan menig andere gewone nabestaanden van een gewoon overlijden.
Oké. Okay. Ik hoor net, we gaan eventjes naar Mark Visser vanwege de persconferentie van premier Rutte. Mark.
Ja, en ik geef meteen door naar onze verslaggever Peter Blok in Den Haag. Peter, is de persconferentie al begonnen?
Nee, nog niet. Die kan wel elk moment gaan beginnen. En dan horen we wat er in het crisisteam is besproken. Het crisisteam met daarin premier Rutte. Ook minister Opstelten van Veiligheid. Minister Hennis van Defensie was daar vandaag bij. En ook minister Timmermans met verse informatie. Hij was weer terug uit Oekraïne. Zij zijn sinds 2:00 vanmiddag hier bij elkaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie. En hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe het verder gaat. Bijvoorbeeld ook met het opvoeren van de druk op de Russen. Want internationaal wordt daar natuurlijk ook flink over gesproken. Bijvoorbeeld Hollande, Merkel. En natuurlijk, daar is allemaal gezegd van het moet allemaal wat heftiger. Tegen Rusland moet nu gezegd worden van help mee. En ja, dat gaan we dus straks horen van premier Rutte hoe die het nu allemaal gaat aanpakken en wat de laatste stand van zaken is.
Want gisteren zagen we al een andere Rutte, hè, Peter. Zagen we al een andere Rutte dan de dagen daar weer voor. Zou het nu, omdat er toch de ontwikkelingen nog steeds langzaam gaan, weer iets scherper kunnen?
Ja, dat lijkt me wel. Eerst was het natuurlijk vooral zorgen dat het allemaal goed zou komen. Daarna was het de fellere toon in de richting van natuurlijk Rusland en Poetin. En premier Rutte die komt nu het zaaltje binnen en gaat beginnen met zijn persconferentie. Luister maar mee.
Dames en heren, goedenavond. U bent uitgenodigd voor een kort overzicht van de laatste ontwikkelingen en enkele vragen. Het woord is aan de minister-president.
Dank. Goedenavond. Ik wil graag een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen. Vandaag is op tal van plaatsen in Nederland stilgestaan bij de vreselijke ramp die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden. Tienduizenden mensen hebben condolianceregisters getekend op internet en gemeentehuizen. Lokale gemeenschappen vangen nabestaanden op. Sportverenigingen, kerken, scholen, alle zijn actief. In alle ellende en verdriet is het hartverwarmend om deze enorme nationale betrokkenheid te zien. Morgen is er een besloten informatiebijeenkomst voor nabestaanden. De koning en koningin, ikzelf, een aantal ministers en staatssecretarissen zullen daarbij aanwezig zijn. Maar ook familierechercheurs en mensen van Slachtofferhulp Nederland. Gisteren en vandaag hebben Frans Timmermans en ik in contact gestaan met vele spelers die betrokken zijn bij de repatriëring van de omgekomen mensen. Afgesproken is dat Nederland de internationale coördinatie krijgt bij het identificeren van de slachtoffers. De Nederlander Gert Wibbelink zal dat team aanvoeren. Vanavond vertrekt er een toestel van Defensie vanaf vliegbasis Eindhoven naar Kharkov. Aan boord zijn mensen en middelen om in Kharkov een coördinatiecentrum in te richten. Vandaag is ook veel bericht over de trein die bij het rampgebied staat, met daarin een groot aantal lichamen. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om deze trein op Oekraïens, op de Oekraïne gecontroleerd grondgebied te krijgen. Onder andere heeft vandaag daarover Frans Timmermans getelefoneerd met secretary of State Kerry. De OVSE voert de onderhandeling hierover met de separatisten. De OVSE monitoringmissie heeft vandaag naar onze laatste informatie redelijk ongestoord kunnen werken. Bovendien is de OVSE voornemens om morgen vroeg de identificatiemissie met daarin embedded zou je kunnen zeggen, de Nederlandse experts, om die morgen naar het gebied te laten gaan. Vandaag heb ik zelf wederom een aantal gesprekken gevoerd met collega's, waaronder bondskanselier Merkel en premier Cameron. En vanavond spreek ik nogmaals met president Poetin. Al deze gesprekken hebben als doel bij te dragen aan onze hoofdprioriteit, namelijk druk te zetten op alle partijen om de lichamen terug te krijgen. In dat kader reist op dit moment Frans Timmermans naar New York voor overleg met de Verenigde Naties en leden van de Veiligheidsraad. Om de internationale coalitie verder uit te bouwen die zich sterk maakt voor de spoedige berging van de lichamen en de onderste steen boven te krijgen wat betreft de gebeurtenissen, de verschrikkelijke gebeurtenissen met de MH17. Morgenochtend informeren de ministers Opstelten, Plasterk en ikzelf in een briefing de Tweede Kamer over de nasleep van de vliegramp en de reactie van de regering van de afgelopen dagen. Tot zover het overzicht van een aantal recente gebeurtenissen na de vreselijke ramp.
En meneer Rutte, de roepsveld aan, ook in Nederland, om bijvoorbeeld met eventueel militaire middelen de rampplek veilig te stellen. Is dat een optie voor het kabinet?
Voor het kabinet is er nu maar één doel en dat is de mensen terugkrijgen. En je ziet vandaag dat er heel bescheiden, heel voorzichtig een paar eerste positieve ontwikkelingen zijn. Maar het is allemaal nog heel voorzichtig en we blijven de kern aan werken om dat voor elkaar te krijgen.
Maar u overweegt geen militaire middelen bijvoorbeeld in te zetten om daar de plek veilig te stellen?
Nee, alle inzet nu is erop gericht om de mensen terug te krijgen.
Hoeveel meer vertraging is nog acceptabel voor u?
Nul. Dat is niet zo acceptabel. Dit had natuurlijk allemaal al 2 dagen geleden moeten gebeuren. Maar we werken er keihard aan om ervoor te zorgen dat we de mensen zo snel mogelijk terugkrijgen. Oké.
Wat is het doel van het gesprek met Merkel en Cameron? Wat heeft u ze gevraagd precies?
Wij zijn met elkaar in contact om te praten over de verschillende gesprekken die wij voeren, ook met de Russen. En met de Oekraïners. Om ervoor te zorgen dat er alles aan wordt gedaan om en de mensen terug te krijgen. En om ervoor te zorgen dat het onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden. Internationaal, breed, naar de oorzaken van de vliegramp. Oké.
Okay. Ja, de persconferentie van premier Rutte hoorde u. Verslaggever Peter Blok. Peter, wat viel jou het meeste op?
In ieder geval dat Timmermans dus naar de Verenigde Naties gaat. Hij wil meer mensen achter het standpunt krijgen dat het hoog nodig is dat de druk wordt opgevoerd op Poetin, op Rusland, om de lichamen terug te krijgen en ook om sancties te treffen tegen bijvoorbeeld Rusland. En daar is alles op gericht de komende tijd.
En morgen hoorden we ook dat de slachtoffers, dat de koning en koningin daar ook bij zullen zijn. En dat was ook nog niet bekend.
Nee, dat is inderdaad ook nieuw nieuws. Morgen is inderdaad die informatiebijeenkomst voor nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp. En ook de koning en koningin zullen daar inderdaad bij aanwezig zijn. En dat was de laatste stand van zaken van het kabinet. Net verteld door premier Rutte hier in Den Haag.
Dankjewel. Verslaggever Peter Blok. Gaan we nu weer terug naar de EO, naar Dit is de Dag.
Ja, in de studio hier Daan Westering, rouwdeskundige. Daan, we hadden het net over rouwverwerking en we hoorden net allebei de premier praten. Hij begon eigenlijk met het zeggen dat hij het fijn vindt dat er zoveel betrokkenheid is vanuit het land. En dat morgen die bijeenkomst is, de besloten bijeenkomst. En toen stak jij meteen je duim op.
Ja, besloten betekent dat het alleen toegankelijk is voor mensen die daar horen. En dat zijn de nabestaanden in de eerste plaats. En degenen die zij daar graag om ook willen hebben.
Ja, want hoe werkt dat precies? Ik kan me voorstellen dat die nabestaanden, dat die massaal steunbetuigingen krijgen via Facebook van mensen die ze helemaal niet kennen. Dat is natuurlijk allemaal lief bedoeld. Maar is dat wel goed? Zitten ze daarop te wachten?
Nou ja, het is heel erg fijn als jij weet dat iedereen meeleeft. En dat betekent van de buurvrouw tot koning Willem-Alexander en ook premier Rutte. Natuurlijk is dat heel belangrijk.
Dus is het ook goed dat zij morgen daarbij zijn?
Ja, dat is een andere vraag. Je moet heel erg oppassen dat je niet invult voor een ander. Ik kan mij voorstellen dat het heel prettig is dat je anderen ziet die hetzelfde lot heeft getroffen. Dat maakt het niet lichter hoor, want daar vraagt dan iedereen naar. Maar je kunt iets delen. Je bent in diezelfde situatie. Maar vul het niet in. Denk niet dat het makkelijker voor iemand is als daar premier Rutte staat en al die ministers en staatssecretarissen en de koningin.
Maar zeg je dan, ze moeten er eigenlijk niet zijn?
Nou, zorg dat je het even vraagt. Wat voor mij heel steunend is, is misschien voor mijn buurman helemaal niet steunend. Dus laat eerst die mensen besloten zonder pers, zonder toeristen die erop afkomen, de ramptoeristen. Laat ze eerst echt op een plek die voor ons allemaal niet bekend is bij elkaar komen en vraag het ze.
Ja, Rabijn Jacobs?
Nou, ik ben het er helemaal mee eens, maar ik wil nog iets aan toevoegen. Ik vind het signaal wat de minister-president uitzendt, dat de koning en de koningin en de minister-president zelf daar bereid zijn om daarbij aanwezig te zijn. En ik zeg bereid zijn om. Mm-hmm. Erg belangrijk. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat mensen om hun leed te verwerken liever alleen zijn. Dus het zou heel goed zijn als ze er zijn.
En
dan misschien de ruimte geven om ook weg te gaan en anderen alleen te laten. Dat hangt dus inderdaad heel erg af van ieder persoonlijk. Dus het fenomeen, ook dat zoveel mensen reageren, e-mails, et cetera. Kijk, als ik e-mails krijg en ik ben niet geïnteresseerd, dan kijk ik daar niet naar.
Ja, en het hele mooie is ook hè, dat de premier zegt, wij willen deze mensen, wij willen onze dierbaren zo snel mogelijk, onze Nederlanders, onze mensen zo snel mogelijk naar Nederland hebben. En dat is nu het belangrijkste. Dat je je inzet voor één en hetzelfde. En dat is dat die mensen zo snel mogelijk bij hun familieleden zijn.
Ja. Want wat ik me nog even afvroeg, verschilt dat eigenlijk heel erg? Ik weet niet of jij dat weet, zeg maar per land hoe wij met rouw omgaan. Stel, ze zijn straks terug. Waarschijnlijk krijgen we dan nog een soort officiële dag daarvoor. En dan de volgende week, zo gaat het vaak in Nederland, gaan we weer door met z'n allen.
Dat heeft te maken met cultuur, hoe wij zijn opgevoed. Het is al heel erg verschillend binnen Nederland. Hè? We waren heel lang een verzeilde natie en zijn dat nog steeds. Iedereen heeft eigen rituelen. Het is in dit land heel erg goed geregeld. Er zijn heel erg veel hulpverleners en slachtofferhulp. Dat is in heel veel landen nog niet eens ontwikkeld. Dus daar is helemaal niet. Daar is wel de buurthulp, zoals er vroeger hier ook was. Hè? De hulp van de buren. Maar zo goed als het in Nederland is geregeld. En aan de andere kant, misschien is soms die buur wel toch het allerbelangrijkste. En dat zei ik al eerder.
En dan kan ons op een gegeven moment ook een beetje overgeregeld zijn. En moet nog voor oppassen. Ik weet iemand die heel ernstig terminaal ziek was. Er kwam van alles bij aan hulpverlening. Maar die mevrouw had de meeste steun van de werkster, die de vloer kwam dweilen en zei, mevrouw, is lekker weer vandaag en ik ga gezellig dadelijk naar de kermis. Dat was voor haar belangrijker, dat gewone, dan al die professionele hulpverleners. Ja. Die ruimte moet ook gegeven worden.
Ook aan kinderen, want er wordt te snel gezegd dat kinderen ook meteen hulp nodig hebben. En wat kinderen nodig hebben is, als dat schoolplein nog open is, dat ze daar ook gewoon hun eigen juf treffen, hun eigen vriendjes.
Ja.
En ook even gewoon zichzelf kunnen zijn, dat niet alles veranderd is.
Maar wat ik ook bedoelde met mijn vraag, want inderdaad alles wordt goed geregeld, alles wordt snel geregeld. Zodra die lichaam hier zijn, is er binnen no time een begrafenis. En dan gaan wij maar weer door. Terwijl in andere culturen, volgens mij de Joodse cultuur, staan ze langer stil. Ik weet de Surinaamse cultuur, daar houden ze wekenlang rouw bij.
Wij gaan door, de omgeving gaat door. Maar de mensen daar en de rituelen zijn ontzettend steunend, omdat je dan weer opnieuw stilstaat en je krijgt de aandacht en respect die je nodig hebt.
Precies, en de verwachting voor ook zo'n nabestaande is dan toch na 2 weken weer van, nou, kom op, nu weer aan het
werk. De buitenwereld denkt, die zegt eigenlijk dat het na een paar weken wel weer voorbij is. Dus dat betekent niet dat het rouwproces voorbij is, maar de omgeving is na een paar weken echt de aandacht weer gericht op iets anders.
En is dat dan zo tot slot, want jij hebt het meegemaakt, jij verloor op jonge leeftijd je ouders. Is dat iets wat, zeg maar, na een tijdje ook echt afgesloten is? Of blijven er nu momenten dat jij toch weer overmand wordt door verdriet, bijvoorbeeld?
Nou, ik had dat heel erg bij de geboorte van mijn kinderen. En ik was ontzettend blij bij de trouwerij dat mijn vader de stoel van mijn moeder leeg liet. Dat wilde hij heel erg graag. Hij leefde toen nog, dus kort na de geboorte van mijn jongste, overleden. En dat mijn vrienden zoveel jaren later zeiden van, goh, hadden wij toen niet veel meer met jou moeten meehuilen of moeten praten? En ik zei, nee, dat was heel erg goed. Een verdriet neem je je leven lang met je mee. De liefde ook. Hey, de liefde voor een ouder die is omgekomen, die gaat door van mij naar mijn kinderen. Die stopt niet.
En is dat dan vooral, is dat, zeg maar, liefde als in ook positieve herinneringen, of ook toch nog steeds dat gemis?
Het is gemis, maar het is niet meer dat hele knagende. Er zit een korstje over die wond, die kan wel weer open gaan, hè, als er iets anders heftigs gebeurt. Maar de positieve herinneringen zijn bij mij in ieder geval nu leidend. Maar ik vind het verschrikkelijk jammer dat ze niet getuigen zijn van mijn prachtige gezin en het gezin van mijn broer.
Ja, dat blijft. Dan weer wel. Ja.
Maar er kunnen ook negatieve gevoelens zijn.
Daar moeten we helaas, denk ik, na de uitzending over praten. Maar dank Opperbein Jacobs en vooral ook dank Daan Westrink, rouwdeskundige.